Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Ondernemerspanel.
Nieuwe wetgeving moet vanaf januari een einde maken aan nepkortingen in webshops. En werkgevers zijn ondanks de inflatie en de hoge energieprijzen dit jaar gul met kerstpakketten. Dat en meer bespreek ik in het ondernemerspanel. En daarin zitten Juri van Alteren, hij is van Change Inc. en Jacqueline Smit van Rockport Inc. Welkom, goed dat jullie er zijn.
Goedemiddag.
Ja. Goedemiddag.
Ja, zit er goed in. Juri, ja. Wat is jouw nieuws?
Ja, mijn nieuws is, het is ook wel een open deur, dacht ik bij mezelf. Maar mijn nieuws is, er gaan 1300 supporters in het stadion zitten bij Argentinië in Nederland. En daar werd eigenlijk de waarschuwing gebracht. Let een beetje op de passie van de Argentijn. Want als je te hard juicht bij een doelpunt, dan gaat het mis. En dat is wel mijn nieuws van de dag. Niet zozeer dat er 1300 Nederlanders in het stadion zitten, maar wel. Ik ben een heel positief ingesteld mens, zoals je weet. En ik denk dan bij mezelf, er zijn dus heel veel Nederlanders die ondanks die passie voor voetbal denken, als het zo slecht geregeld is in zo'n land, dan ga ik daar dit jaar eens een keer niet naartoe. Nou, dus dat is mijn nieuws van de dag.
Worden ook wel behoorlijk outnumbered door de Argentijnen, want het zijn er volgens mij 40.000, 50.000?
Ja, het stadion zit helemaal vol met Argentijnen. Dus, maar ja.
Daar moeten we het niet van hebben zometeen om 8 uur vanavond. Ik denk dat je ook wel klaar zit, toch?
Zeker, zeker. Ik ga kijken.
Maar voor die tijd hebben we ook nog ruimte voor jouw eigen nieuws.
Waar was een nieuws/tip. Het is van Argos, VPRO. En het gaat over het omroepstelsel. En het heeft uitgezocht hoe complex het eigenlijk is om daarin te opereren. En ik dacht, met alles wat er op dit moment speelt, is het heel verhelderend als je dat even luistert.
Maar voor de mensen die dat nog moeten gaan doen, tijd er niet voor hebben en door jou willen worden bijgepraat.
Nou, het gaat eigenlijk over dat het sowieso, zoals het is ingericht, eigenlijk al niet goed kan gaan. Dus dat heeft met die omroepbazen te maken, plus bestuur van de NPO. Dat altijd een soort van kijken wie gaat nou over wat.
Een bloedhekel aan elkaar ook, hè? Bleek wel uit die reconstructie van Argos.
Precies. Meestal zijn ook de verhoudingen niet heel goed. Daarnaast is het zo dat de manier waarop de afrekeningen met, dus er is een groot budget altijd elk jaar, dat doet een omroep het mee, dat wordt verdeeld over de omroepen. Daar is altijd een hoop gesteggel over. Dan heb je nog presentatoren die op een bepaalde manier...
Dat zijn moeilijke mensen.
Die zijn heel leuk en die zijn soms ook heel slim in Ubog-constructies. Dus die gaan dan via een productiemaatschappij. Nou goed, dat allemaal en dan nog veel meer. Kun je daar op een hele heldere manier even terugluisteren.
Ik moet jou toch even vragen naar jouw Belgische ervaringen. Want jij kunt binnenkijken als commissaris toezichthouder bij de VRT.
Ja.
Is het daar veel rustiger, veel beter?
Het is daar anders georganiseerd. Als je de VRT gevolgd hebt, is dat zeker niet rustiger. Hè? Want er moet daar ook een hoop gebeuren. Dat gaat met name mis op het stuk van de digitalisering en de investeringen die daarmee gemoeid zijn. Dat is ingewikkeld om dat goed te krijgen. En ook daar heb je natuurlijk dat je vanuit verschillende belangengroeperingen iets voor elkaar moet zien te krijgen. Of vanuit de politiek, of vanuit het maatschappelijke stuk, of vanuit de omroepen. Dat het ingewikkeld is om dat bij elkaar te krijgen.
Maar minder ingewikkeld dan in Nederland?
Ik vind het minder ingewikkeld dan in Nederland. En ik heb ook nagedacht over het verschil. Volgens mij gaat het daar toch iets meer over de zaak en hier iets meer over de persoon.
Dus daar kunnen we een voorbeeld aan nemen?
Ja, en ook weer heel veel lessen leren, hoor. Want daar is natuurlijk ook, moet ook een aantal dingen gebeuren. Maar met name dat stuk van dat het zo over die personen gaat in Nederland, dat heb je daar een stuk minder.
We gaan het hebben over de autoriteit Consument en Markt. Gaat vanaf 1 januari volgend jaar streng controleren op nepkortingen. Consumenten worden volgens de ACM nu nog te vaak misleid door middel van de zogeheten van voorprijzen. En daar sprak ik eerder deze week, dinsdag was dat, over met Edwin van Houten. Hij is directeur consumenten van de ACM en hij zei het volgende.
Het is eigenlijk een nepkorting. En bedrijven gebruiken dat toch om mensen eigenlijk te verleiden om hun product te kopen. Het lijkt natuurlijk heel aantrekkelijk. We trappen er allemaal in. Een mooie, dikke, vette korting. Dat is toch een heel aantrekkelijk beeld. En dan denk je dat je een goede deal sluit. En dat hoeft dus niet altijd het geval te zijn.
Tijd om die consument te beschermen, Juri. Want voor je het weet gaat het mis.
Ik word hier zo moe van af en toe. Al dat het creëren van een soort schijnveiligheid door
het stellen. Is het.
Schijnkorting proberen of denken te kunnen tegengaan door een schijnveiligheid te creëren door te zeggen dat je dat meer in procedures wil vangen en wil gaan controleren. Ik zat bij mezelf te denken, hoe ga ik nou eigenlijk te werk? Als ik iets wil kopen, dan kijk ik vervolgens op Google, dan zoek ik, dan druk ik op het knopje shopping en dan vervolgens worden alle prijzen tegenwoordig met elkaar vergeleken. En is het denk ik heel erg belangrijk dat de consument een keer wakker wordt en bij zichzelf denkt, laat ik nou niet meteen op een knop drukken, maar laat ik eens een keer kijken waar welke prijzen gegeven worden en wat voor producten er eigenlijk zijn. Dat is volgens mij de kern van de zaak. Een ACM dan vervolgens weer allerlei mensen te laten aannemen om weer te gaan controleren. Laten we in godsnaam die mensen even op de Belastingdienst zetten en even vragen of ze daar die telefoontjes kunnen beantwoorden.
Nou, de ACM denkt dat het op dit moment in de praktijk er vaak nog anders aan toe gaat. Weer Edwin van Houten.
Het heeft ook invloed op de concurrentie bijvoorbeeld. Consumenten hebben de neiging zich te laten verleiden door een hoog kortingsbedrag om dat product wel of niet te kopen. Stoppen dan eerder met verder vergelijken en kijken of hetzelfde product misschien elders ook voor een andere prijs te kijken is. En eigenlijk wordt dus gewoon de consument met valse en verkeerde informatie, nepkortingen, verleid. Dat heet dus misleid in dit geval, om iets te kopen wat hij anders wellicht niet had gekocht.
Ja, ik vroeg namelijk of dit niet ook gewoon een slimme vorm van marketing was. Maar Edwin van Houten zegt hier eigenlijk, waarvan Jury zegt het zou niet moeten gebeuren. Mensen denken, nou, deze deal is niet meer te overtreffen. Ik krijg het hier voor 50% korting. Ik druk inderdaad op die knop, Jacqueline. En dat is misschien logisch.
Ja, ik vind nog wel een verschil of je slim omgaat met prijs. Hè, want je hebt ook de psychologische prijs, toch? 9,99 en geen 10 euro. Dus dan ga je daar slim mee om. Dat vind ik kunnen. Hè, dat is gewoon slim je marketing in plaats hebben. Goed over pricing nadenken. Maar misleiding vind ik echt iets anders. Dus als je, ik noem maar wat, 4 weken bezig bent om de prijs eerst hoger te maken, om vervolgens terug te komen op een korting van 50%. Dan verwacht je zoveel van die consument. En het is misleidend. En ik ben het op zich wel met jouw punt eens. Het enige is, dan moet je toch best wel een beetje vaardig zijn. En als je dat niet bent, vind ik ook dat er een soort van bescherming moet zijn, dat dit in ieder geval niet zomaar kan. Naleving vind ik nog ingewikkelder, want ik denk dat dat niet echt gaat lukken. Maar dat je als merken verantwoordelijkheid neemt, of als e-commerce bedrijf verantwoordelijk neemt van dat je dit binnen de perken houdt, daar vind ik wel iets voor te zeggen.
Ja, maar dan denk ik wel dat het uiteindelijk, maar dan kom je denk ik bij de kern van de zaak uit. En dat is volgens mij dat bedrijven en merken bij zichzelf moeten denken, joh, is het niet handig om op lange termijn een consument vast te houden dan op korte termijn te proberen hem te misleiden of te vernachelen. Ik zat bij, laten we even teruggaan in de tijd en denken, er was geen internet, er was geen e-commerce. Dan loop je een winkelstraat in en dan kan een ondernemer denken, goh, ik heb hier stroopwafels, die ga ik vandaag eens even voor de helft van de prijs aanbieden. Volgens mij moet dat gewoon kunnen. En dan kan hij zeggen dat is de helft van de prijs. Nou ja,
nee, wacht eens even, maar de praktijk waar de ACM tegen op wil treden is dat die stroopwafels eerst een euro kosten, ja. Vervolgens kosten ze 3 euro.
En dan ga je 50% korting geven. Ja. Ja.
Ja, oh. Dat kan helemaal niet dit met die stroopwafels.
Ja, dat kan dus niet. Nee.
En dan loop je met je stroopwafel door die straat en dan kom je bij de volgende stroopwafelboer en dan denk je, ik heb die voor 1,5 gekocht en hij was daar 70 cent. Ja, en dan is dat heel erg vervelend. En dan denk je de volgende keer, ik moet toch beter opletten. En dan klopt het. Het is, maar de verantwoordelijkheid ligt dan niet bij ACM, maar de verantwoordelijkheid ligt bij de producent en de leverancier.
Niet bij de klant. Want de kern van de zaak is natuurlijk, wie moet u nu letten op hoe het geld wordt uitgegeven?
Nou ja, ik denk dat, daar ben ik het wel met jou eens. Je kan niet van elke consument vragen dat hij een volledige informatie uitgaat en een volledige zoektocht doorgaat. Omdat zo werkt het in deze wereld niet. En ik denk dat het heel belangrijk is, en dat is denk ik in duurzaamheid, in alle mogelijke elementen van het bedrijfsleven is dat nu heel erg actueel, is dat je niet aan de ene kant probeert een consument, je klant, te verneuken en aan de andere kant probeert te zeggen, kijk eens even hoe belangrijk wij in de maatschappij staan.
Ja, maar het punt is, als je bijvoorbeeld naar Black Friday kijkt, ze vallen over elkaar heen. Hè? En dus ze wachten op een periode dat bijvoorbeeld, hè, zo'n in ieder geval voor verkoop belangrijke periode. Ja. Vervolgens gaan ze allemaal hetzelfde doen. En dan is het heel ingewikkeld om te kijken of de een nou nog 20% of 25% over die tv die je wilt kopen. Dus ik denk toch dat daar, en ik vind dat de fabrikant en de merken dus verantwoordelijk zijn en niet zozeer de consument.
Nee. Wij gaan naar deel 2 van dit panel. Want met een beetje geluk hoef je helemaal geen stroopwafel te kopen, omdat die in je kerstpakket zit.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Jacqueline Smit en Jury van Alteren zijn de leden van het ondernemerspanel. Ondanks de inflatie, de gestegen energieprijzen en een mogelijke recessie lijken werkgevers dit jaar niet te besparen op kerstpakketten, blijkt uit een rondvraag van BNR zelf onder kerstpakkettenverkopers. Jacqueline, toch een beetje verbaasd?
Een beetje wel, ja. Omdat ik dacht, ik begreep ook nog dat ze met name ook echt die ouderwetse kerstpakketten bedoelden. Hè? Dus waar al die dingen in zitten waar je niets aan hebt, zullen we maar zeggen. Maar dat is toch uiteindelijk een soort, misschien wel het attent zijn van de werkgever naar die werknemer. Ook nu je allemaal weer bij elkaar bent en dit weer kan vieren. Dat het uiteindelijk dus toch bijhoort voor mensen. En dat ze dat erg waarderen.
Maar
had ik niet zo
ingeschat. Jij zit er nog steeds niet op te wachten?
Nee.
Wat zou je wel graag willen krijgen?
Nou, ik kan me nog voorstellen dat het, als het iets van waarde is, hè, dat je ergens bij diezelfde fabrikant met die kortingen iets kan bestellen, dat dat nog wel heel leuk is. Want dan kan je het in ieder geval omzetten in iets wat je nodig hebt. Maar wat ik nog een beetje weet van al die kerstpakketten is dat het voornamelijk van alles was wat je niet wilde hebben.
Jury, de comeback, of althans in ieder geval niet de neergang van de kerstpakketten, want dat is duidelijk niet aan de orde, ondanks die economische crisis en moeilijke tijden.
Nee.
Verbazingwekkend?
Nee, denk ik niet. Ik ben het trouwens wel met je eens. Die pasta met die pastasaus die 3 jaar houdbaar is, daar zit denk ik ook niemand meer op te wachten.
Vraag is natuurlijk of daar echt niemand meer op zit te wachten. Want wat blijkt nu als je daar wat dieper op ingaat? Ja. Het is eten dat er in die kerstpakketten zit. En voor sommige mensen is dat gewoon toch iets in een dure maand waar ze wel op zitten te wachten.
Nou, ik denk dat er wat ik wel mooi vind zijn een aantal dingen. Ik merk dat, ik heb vroeger bij een vuilnismannenbedrijf gewerkt. Daar merk je inderdaad dat mensen echt elke euro om moeten draaien. En dan is het gewoon heel erg fijn dat je een cadeau krijgt en een blijk van waardering krijgt van je werkgever, waar je ook wat aan hebt. Hè. Dus dat is denk ik één. Het tweede wat je ook merkt is, wij merken in de markt dat er zo extreem veel behoefte is aan goed personeel, dat het een enorme zoektocht is. En dan kan ik me heel goed voorstellen dat je juist zo'n kerstpakket gebruikt om mensen ook erkenning te geven of ook gewoon hopeloos probeert vast te houden met een mooi cadeau.
Maar wanneer slaat dat om in leuk zo'n kerstpakket, maar geef me een serieuze energietoeslag of doe iets met mijn loon?
Nou ja, daar zat ik aan te denken, want ik snap inderdaad dat mensen dat heel fijn vinden dat er ergens tegemoet komen. Maar er waren bijvoorbeeld solidariteitskorting, hè, om je energierekening te kunnen betalen. Hoog dat dan een beetje op, hè, tijdens deze periode. Of doe daarin iets extra's. En als je dan zo'n pakket doet waar eten in zit, denk ook even na wat er ook echt te gebruiken is. Hè. Ja. Dus het is meer dat ik denk, gaan we er dan bewust genoeg mee om, zodat het ook echt gebruikt wordt en die mensen daar ook inderdaad wat aan hebben en het waarderen? Of wordt er een soort van gemak ergens 100 pakketten besteld? Zo bedoelde ik het.
Nou, het verhaal dat al een week nu rondgaat is dat verhaal van die werkgever die zegt in de maand december alle boodschappen, je bepaalt zelf maar wat je koopt. Sigaretten van mijn part, maakt niet uit, dure dingen. Declareer het maar. Stop het in een gouden envelop. Eind december zie ik wel wat het me kost. Maar ik vind het belangrijk, ik ga uit van goed vertrouwen, dat jullie een mooie decembermaand hebben. De reden dat hij dat doet zal ongetwijfeld zijn dat hij graag zijn mens wil behouden en dat wij erover praten. Nou, is gelukt. Maar is dat nou iets waarvan je denkt, ontroerend? Of gaat het eigenlijk te ver?
Ik denk, ik ben even stil, hè, hoor je. Ik denk dat als dat echt gewoon vanuit een goed hart komt en dat je daar iets voor je mens wil doen, dat dat helemaal prima is. Punt.
Jury?
Hey, ik ben het daarmee eens wat het wel is. Dat je natuurlijk de vraag kan stellen, zou die dan niet gewoon structureel wat hoger salaris kunnen betalen als het zo tegen de plinten opklotst? Maar aan de andere kant, het is, kijk, ik vind het mooi. Hoe mooi is het dat je op zo'n dag een doos kan geven of iets kan geven waar iets in zit, waardoor je kan laten blijken dat je gewoon heel erg blij bent met het feit dat iemand heel hard voor je tent heeft gewerkt. Ja, dat is toch eigenlijk best bijzonder.
Bij Change Inc. mogen ze zich verheugen op wat er allemaal nog gaat komen?
Nou, dat wordt een grote verrassing. Ik moet zelf ook nog even bedenken wat het wordt. Maar nou, ik vind best wel.
Wat was het vorig jaar? Hij is er druk mee bezig.
Ja, ik ben. Moet ik even over nadenken. Volgens mij een goede fles champagne was het volgens mij. Niet heel erg verrassend. Nou, maar ik vind wel mooi, hè. Een grote verzekeraar, die heeft nu voor het komend jaar aan zijn medewerkers een klimaatbudget gegeven. Om medewerkers zelf keuzes te laten maken, maar dus ook meer geld te geven om te investeren in decentrale opwekking. Een keer toch die zonnepanelen te kopen. Nou, dat vind ik nou goede voorbeelden van goede kerstcadeaus.
We gaan het over energie hebben. Steeds meer ondernemers kiezen ervoor om een energietoeslag in rekening te brengen. In restaurants, winkels en sauna's worden enkele euro's bij het totaalbedrag opgeteld, apart vermeld op de rekening. Daarover schrijft onder andere het AD, maar het zit ook in dit panel omdat een redacteur het aan den lijve ondervond. Jury, wat vind jij ervan dat je daar een apart hoofdstukje van maakt?
Ja, vind ik wel terecht. Ik heb een restaurant waar ik vaak kom. En die had op het menu had hij zijn handgeschreven briefje. En daar stond op dat hij 4 euro of zo toeslag voor energie vroeg. En ik dacht, sowieso vind ik het een heel leuk restaurant, dus dan is dat helemaal geen enkel probleem. Aan de andere kant was het ook zo dat ik deze week werkte ik thuis en toen dacht ik bij mezelf, ah, het is toch, ik had die verwarming uitgezet, dus het was koud en toen dacht ik, ah, ik ga toch even de laatste twee uur nog even daar en daar werken. Ja, dan staat daar de verwarming aan en dan denk ik ook bij mezelf, ja, terecht dat zij dan daar een bijdrage voor vragen.
Ik kwam een verhaal tegen van een restauranthouder die was begonnen met vriendelijk vragen. En moest toen toch concluderen, zo ongeveer 30-40% van al mijn gasten gaat hierin mee, 60% niet. Dus vriendelijke vragen bleek voor ons niet de weg te zijn. We moesten het toch verplichten. Jacqueline, waar zou jij mee beginnen?
Nou, wat ik wel mooi vind is om echt aan te geven wat je extra rekent voor die energie. Dat betekent ook dat je dat er weer af kan halen op het moment dat de situatie wijzigt.
En dat kan.
Laten we zeggen dat het uitgangspunt is. En even uitgaan van daarom dat je zegt van oké, dit gaat er nu bovenop. Mocht het anders gaan, dan gaan we dat weer terugbrengen. Het is een beetje hetzelfde als in verkoop. Hè. Als je helemaal die korting geeft, kan je het nooit meer niet geven. Hè. Dan wordt dat ongeveer de prijs. Dat is de basis. Als dat nu ook zo is, heb je niets aan die transparantie. Kan je net zo goed je prijs verhogen, denk ik. Als je het gebruikt om te zeggen dat haal ik er straks weer af, vind ik het een prima ingrijpen. Nou,
dus eigenlijk inderdaad een aparte post maken. Ook om het tijdelijke karakter daarvan te illustreren. En niet kiezen voor een prijsverhoging.
Ja.
Jury?
Ja, vind ik een goed idee. Tegelijkertijd merk je ook wel in de horeca dat ook de combinatie wel eens gekozen wordt. Dus dat er en een briefje op staat en dat je toch ziet dat de prijzen verhoogd worden.
Ja, of dat wat je krijgt een stuk minder is dan dat het was. Ja. Hè? Dat kan ook. Ja.
Nou, de krimpflatie.
Zeker, zeker.
Daar hebben we tegenwoordig een woord voor, meen ik. Ja. Jij kunt het ook nog illustreren aan de hand van wat er in jouw kantoorpand aan de orde is?
Nou, ik vond het wel grappig, want ik zat bij mezelf na te denken. Ik krijg natuurlijk ieder jaar krijg ik zo'n CBS-inflatiecorrectie of iets dergelijks. Krijg je waardoor je de huur verhoogd wordt. En toen ik dacht van ja, wordt dat dan ik vind het mooi om transparant te zijn over de kostenverhoging door zo'n energietoeslag te geven. Maar toen dacht ik bij mezelf, nu betaal ik 12 of 11% meer. Hè, dat wordt boven, hè, daarmee wordt de huur dus aanzienlijk verhoogd. Maar als nou de inflatie weer terugloopt, wordt het dan die 12% teruggebracht naar nul en gaat dan een andere inflatie? Volgens mij is dat niet het geval in de vastgoedwereld.
Dit loopt volgens mij al best wel hoog op, namelijk. Want die verhuurders die zeggen, we hebben jullie als huurders de afgelopen 10 jaar niet gehoord toen de inflatie zo laag was en die koppeling er ook was tussen de inflatie en de huurstijging. En nu is die koppeling wel degelijk voor jullie interessant, omdat die inflatie 12% is en vinden jullie die koppeling in één keer een probleem?
Nou, maar ik vind die koppeling niet zo'n probleem. Het enige wat het wel is, dat volgens mij nu volgend jaar, als de inflatie naar 2% loopt, is dan de inflatie die we vorig jaar hebben teruggebracht weer met die 12% naar nul en gaat dan de 2% weer op. Nou, dat is volgens mij niet het geval. Dus het is een stapelprijs.
Nou ja, ik denk dat dat terecht is. Ik vind trouwens wel een soort van een beetje huilen om niks. Want het is ook zo dat volgens mij de huurprijzen redelijk zijn gestegen de afgelopen jaren. Het is niet zo dat ze het niet ergens doorgerekend hebben. En nu zetten ze het bovenop om deze reden. Ik denk niet dat we terug gaan naar een ander niveau. Dus ik zou zeggen, wees daar gewoon transparant over. En eigenlijk zou je moeten zeggen, ook daar weer, het is een tijdelijke verhoging en dat van tevoren duidelijk maken. Want anders klopt de redenatie gewoon niet in mijn ogen.
Het feit dat veel ondernemers nu toch nadenken over zo'n energietoeslag, of hem al toepassen, geeft dat aan dat de overheidstegemoetkoming niet voldoende is? Of is het heel goed dat ergens de overheid een deel voor zijn rekening neemt en het andere deel van de rekening voor rekening komt van de consument of de ondernemer zelf?
Nou ja, je hebt het nu over de ondernemers die volgens mij nu al jaar op jaar tegen zoiets als dit aanlopen, wel gecompenseerd worden, maar ergens ga je toch die rekening betalen. Komt er toch een belastingaanslag waar je nog eens een keer met terugwerkende kracht dingen op moet betalen, of het was verkeerd uitgerekend, dus je moet toch nog een gedeelte teruggeven. Dan komt dit er overheen. Hè. Op een gegeven moment wordt het heel erg lastig, denk ik, om daar nog je hoofd boven water te houden.
Maar het wordt voor de overheid ook steeds lastiger, zegt de minister van Financiën, om maar voortdurend te zeggen, klopt bij ons aan.
Maar dat is dus het duivelse dilemma. Dus ergens heb je verantwoordelijk, denk ik, als ondernemer om ervoor te zorgen dat je gezonde bedrijfsvoering hebt. Je weet het nu een paar jaar dat het best lastig is. Bereid je daarop voor en aan de andere kant had je dit ook niet kunnen voorzien.
Ja, ik ben een enorm liberaal. En waar ik echt van overtuigd ben, is dat de De overheid zou het vangnet moeten zijn voor de mensen die het hardste nodig hebben. Zodat je balans krijgt in de maatschappij. Waarbij de sterkste schouders en zo verder.
Maar dat is nu een hele grote groep, hè?
Nou, dan is het dus wel interessant dat ik denk dat het goed is om goed te kijken. Wie heeft het nou echt nodig? Die krijgt het. En degenen die het niet nodig hebben, die krijgen het ook niet. En ik vind de overheid die overal maar probeert... toch een beetje gejaagd met de waan van de dag... overal maar potjes te creëren om te compenseren. Ik denk dat helpt ook de mensen die het heel hard nodig hebben niet. En ik vind het heel belangrijk dat je dus zorgt dat je goed kijkt als overheid. Waar moet ik dus echt zorgen dat er balans in die maatschappij blijft bestaan?
Joeri van Alteren van Change Inc. Dank voor je komst. Jacqueline Smit van Rockport Inc. Ook fijn dat jij er was.
Graag gedaan.
Zometeen dan wordt er in dit programma gepitcht... door mensen die de mode-industrie blijvend willen veranderen.
Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk... gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.